Goedemorgen allemaal en ook de mensen thuis. Ja, het lichaam van Christus vormen wij samen. En ieder heeft zijn plaats in dat lichaam. De een dat, de ander dat. En dus daarom zijn we nooit gelijk. En we hebben in ons huwelijk hebben we ook wel eens geprobeerd elkaar te veranderen naar zoals ik vond dat het zou moeten. Maar dat werkt niet, hè? Hebt u dat ook wel eens meegemaakt, dat je de ander onder druk wil zetten om te veranderen? Moet je niet doen hoor. En zo is het in de gemeente ook. Ieder heeft zo zijn plaats. Ieder heeft zijn bijzondere plaats. Ieder heeft zijn bijzondere gaven, zegt Paulus ook. En samen wordt het een harmonieus geheel. Net zoals een orkest. Ieder speelt zijn eigen instrument met zijn eigen gaven en talenten. Dus iedereen is waardevol op zijn eigen plek. De oudsten, die moeten ook niet de plekken innemen van mensen. Oudsten moeten goede leiding geven, staat er. Maar ieder lid van de gemeente heeft zijn eigen verantwoordelijkheid. En samen groeien wij naar het beeld van Christus. Waar ik vanmorgen met u over even over bij wilde stilstaan, is onze omgang met de Vader. Onze relatie met God, met Jezus, door de Heilige Geest. Hebt u er wel eens bij stilgestaan de laatste tijd, dat God bedoeld heeft dat er een levende relatie is tussen ons en God zelf. Hij wandelde met Adam in de hof. En hij had omgang met Adam. Hij vertelde hem allerlei dingen. Hij leerde hem allerlei dingen. Hij zei, leer te heersen over de dieren die op de aarde zijn en de vissen die in de zee zijn. En de vogels die in de lucht zijn, heers daarover. Dat wil zeggen, hij had de opdracht om al deze mooie elementen die God in de schepping had gebracht, om die te gebruiken, om daar, die te laten dienen tot zijn plezier, tot zijn groei naar zijn koninkrijk, wat hij wilde bouwen door Adam heen. En zo is het ook met ons, dat in het hoge priesterlijk gebed, daar wordt nogal een paar keer door Jezus gesproken, Vader, zoals wij één zijn, ik in u en u in mij, bid ik ook dat zij ook in ons zijn, dat ze ook één zijn in ons. Wij in hen en zij in ons. Dus zo'n verlangen eigenlijk bij God en bij Jezus om te delen en om samen op te trekken. Jezus zegt ook in het laatste avondmaal in Lucas 22, zegt hij, ik heb er zo naar verlangd om dit maal met jullie te vieren. Daar staat, ik heb vurig verlangt om dit maal met jullie te vieren. Omdat Jezus zo ontzettend graag zijn woorden die hij van God ontvangen had, van zijn Vader, zijn waarheid, zijn recht en zijn inzichten over de hemel, waar de boze probeert heerschappij uit te oefenen voor de mensen. Hij had zo vurig verlangd om één te zijn met zijn discipelen, om hen te geven het brood des levens. Maar dat zij ook zijn bedoeling en zijn komst naar de aarde en de liefde van de Vader zouden begrijpen, maar ook in zichzelf zouden bewaren. En dus daar zie je die omgang met die God zo ontzettend graag met ons heeft. In het Oude Testament staat ook een aantal keren dat ik wil jullie tot een vader zijn, ik wil jullie tot een God zijn en jullie mijn volk. En dat is dan kunnen we dat even uit elkaar halen. Het volk van God zijn eigenlijk de wedergeboren mens. Is de wedergeboren mens. Bij u, bij mij, bij iedereen die tot Jezus gekomen is, in Jezus is gaan geloven en een nieuwe schepping is geworden door wedergeboorte. Dat is het volk van God. En hij wil graag gemeenschap hebben met zijn volk, met onze innerlijke nieuwe schepping. Zo wandelde God met Adam in de hof. Ik weet niet hoe lang dat geduurd heeft. Ondertussen is Eva ook nog uit een rib gemaakt. En zij wandelden met God in de hof. En op een gegeven ogenblik ging het mis. Toen aten zij van die boom van kennis van goed en kwaad. En toen werden zij uit de hof verdreven. Dus de wandel met God beëindigde. Niet dat God hen in de steek liet, maar ze moesten wel, staat er, in het zweet huns aanschijns moesten ze hun brood verdienen, moesten ze de aarde bewerken. En dan staat er even verder, en de aarde bracht maar een deel op van wat eigenlijk zou kunnen. En dat gebeurt nu ook, hè? Bij ons in de Achterhoek daar, sprak ik een buurman, dat is een boer die heeft 40 hectare landbouwgrond. En ik zeg tegen hem, nou, wat fijn dat het zo geregend heeft. Nou, zegt hij, niks fijn. Ik zeg, wat is dat? Wat is dat nou? Nee, zegt hij, want te veel regen, dat doet de wortels verzuipen. Ze gaan beschimmelen, de aardappels gaan schimmelen. En hij had ook tegenover ons huis een korenvelden en zo. En inderdaad, als je beter keek, dan zag je dat het heel pieterig aan het opgroeien was. Ze waren gewoon beschimmeld, de wortels waren beschimmeld door de nattigheid. En ik wil maar zeggen als voorbeeld, door het eten van de boom van kennis van goed en kwaad is de mens in een situatie gekomen dat hij moet ploeteren, moet zwoegen, moet bezig zijn om zijn hoofd boven water te houden. En de wandel met God is beëindigd. En hoe kwam dat nou? En dan zegt u misschien, ja, ik eet niet van de boom van kennis van goed en kwaad. Ik hou me daar verre van. Nou, ik denk dat iedereen daarmee te maken heeft gekregen. Als je kinderen van tussen tot 4, 5, 6, misschien wel 8 jaar ziet opgroeien, dan hebben kinderen gewoon een spontane manier van leven. Alles wordt voor gezorgd en ze hebben plezier en ze doen vader en moeder zorgen als alles goed is. Ik heb totaal, ze bemoeien zich totaal niet met hun onderhoud. Maar als een kind 10, 12 wordt, dan begint de mening van anderen begint invloed te krijgen. Als kinderen wat ouder worden, dan willen ze ook erbij horen. En dan willen ze ook die kleren hebben en dan willen ze ook dat. En dan willen ze er niet anders uitzien dan de anderen. Ze laten hun leven bepalen door hun omgeving. Wat die ervan vindt, wat die ervan vindt, wat de kinderen op school ervan vinden. En wat op de clubs of wat dan ook. Je moet er goed uitzien, je moet erbij horen. De normen en de waarden van het menselijk leven, dat krijgt zijn invloed in kinderen. En als je toegroeit naar 18 en 20 jaar, dan wordt het nog erger. Want dan moet je je eigen persoonlijkheid zien te beschermen en zien waar te maken. En je moet jezelf oppeppen om er goed uit te zien en goed je best te doen. En dat soort adviezen krijg je natuurlijk ook bij honderden. Thuis dan leer je, kijk uit, eet netjes, zit niet te smakken. Misschien hebt u wel meer van dat soort dingen. En maak je huiswerk. Dat had ik nogal. Van mijn moeder. Jongen. Ik hoor het haar nog zeggen. Ik heb er geen trauma van overhouden hoor. Maar er zijn zoveel wetmatigheden die in je leven komen. Dat je na die eerste kinderjaren. Ik zie onze oudste zoon ook nog van een heel spontaan jongetje. Zie ik hem op zijn 8e of zijn 10e, zie ik hem een beetje verstarren. En dan moet hij rekening houden met dit en rekening houden met dat. Hij wil niet buiten de boot vallen. Hij was 13 of 14, toen ging hij naar een middelbare school bij ons in Doetinchem. We waren verhuisd van Arnhem, Velp, naar Doetinchem. Hij heeft een goed verstand. Hij kon dingen heel goed onthouden. En op een gegeven moment in de klas gingen ze hem de stuut noemen. Oftewel de studiebol. De stuut. Ik denk, jongen, wat. En zo zie je vaak in de gemeenschappen waar je terechtkomt, je wordt afgerekend. Afgerekend hoe je bent, hoe je doet, of je goed spreekt, of je goed. Enzovoort. Je gaat eigenlijk uit de hof. Omdat dat eten van die boom van kennis van goed en kwaad, dat is zo belangrijk geworden, dat je precies probeert te leven naar wat men vindt. En als je dat niet doet, dan lig je er buiten. Paulus, die zegt in Romeinen 7... Hij zegt, ik kom tot de slotsom dat als je dit zo hoort wat in een mens zich ontwikkelt, eigenlijk de wet der geboden, je moet je aan de wet houden, je moet je aan de regels houden. Hij zegt, dan kom ik tot de slotsom dat ik uiteindelijk, ik doe niet wat ik wil, zegt Paulus. Ik wil het wel, maar ik doe het niet omdat er zoveel regels zijn, er zoveel andere dingen zijn die mij opgelegd worden, dat ik niet meer mijzelf ben, niet meer die innerlijke, onafhankelijke mens zoals God mij eigenlijk gemaakt heeft. En dat is ook in ons midden, in de evangelische wereld is dat ook zo. We hebben zoveel, ik bedoel het niet negatief, maar we hebben zoveel manieren, zoveel regels, zoveel manieren van doen, dat je om dan helemaal in je oorspronkelijke binnenste jezelf te zijn en te handelen en te zeggen naar wat je eigenlijk zou willen, dat staat onder druk van de goede gemeente. Ze zeggen wel eens, kinderen en oude mensen die zeggen de waarheid. Nou, ik ben al aardig op leeftijd, dus ik ga jullie wel even iets... En dan Paulus zegt dan daarna, ik doe wat ik niet wil en ik doe niet wat ik wel wil. Daarna begint hoofdstuk 8, Romeinen 8. Laat je leiden door de Heilige Geest. Nou, om dat te doen, dat is niet makkelijk. Omdat, laat je leiden door de Heilige Geest, dat wil wel zeggen dat je aan Gods stem verstaat. Want als je Gods stem niet verstaat en je hebt eigenlijk geen levende omgang met God, mede door al die wetmatigheden die er in ons leven gegroeid zijn, en er is geen levende relatie met God, dan weet je ook niet goed wat je dan wel moet doen. Hoe kom je daaruit, uit die die wereld van regels en die wereld van wetmatigheden. We hebben net een lied gezongen. Daar staat: Jezus, uw offer maakt ons vrij. Jezus, uw offer maakt ons vrij. Vrij waarvan? Waarvan worden we vrijgemaakt? Wat zeg je? Ja, ja. Dat staat beschreven in, even kijken hoor, in Efeze 3, vers 15 en verder. Daar staat dat Paulus het heeft over de mens die leeft onder de wet en wij die vrijgekocht zijn van die wet. En de wet is eigenlijk het hele grote pakket van regels waar wij onder leven en waar we onder gebukt gaan. Althans, als we niet de mogelijkheid nog hebben helemaal vrij te leven door de leiding van de Heilige Geest. Hij zegt in dat vers, want hij is onze vrede, God. Hij die de twee één gemaakt heeft en de scheidsmuur, de vijandschap, heeft verbroken om in zichzelf, ja, lange zin hoor, om in zichzelf een nieuwe mens te scheppen die naar de wil van God leeft en naar de wil van God handelt. Nog een keer, hij is onze vrede, God. Hij die de twee één gemaakt heeft, wie zijn die twee? Dat is mijn innerlijke mens en mijn vleeselijke mens. Mijn innerlijke mens zegt: Heer, ik wil ingaan in uw rust en ik wil bij u zijn. En de uiterlijke mens die zegt: ja, maar je moet nog dit doen. En dat is er nog. En het handelen en het leven onder leiding van de Heilige Geest, dat wordt dubbel. Dat is de situatie geworden eigenlijk. En zo kan ons leven met de Heer ook niet zo'n glorierijk gebeuren zijn, omdat het zo gemengd is. En we durven ook niet precies mensen uit te leggen en te zeggen waar het om gaat en dat ze hun leven in de hand van de Heer moeten leggen, want we hebben dat wat omkleed, omdat we niet helemaal geleid worden door de Heilige Geest. Misschien u wel, ik heb dat anders ondervonden. Ik deed heel veel uit enthousiasme. En ik pakte heel veel dingen aan en dan zei ik: Heer, het lijkt wel of ik dit van u gekregen heb, dus ik ga dat doen. En dan bleek achteraf dat ik toch op een verkeerd spoor zat. Niet altijd, maar. En dan dacht ik: Heer, ik wil verstaan. Ik wil verstaan wat u zegt. En ik wil loskomen van die wereld van wetmatigheden en van regels en van het doen van uw wil. Ja, terwijl je misschien niet eens weet of de Heer dat wel van je vraagt. Er moet een keer een omkeer komen. Eigenlijk zou je het woord resetten moeten gebruiken. Hè? Dat is in de computerwereld wordt dat ook gebruikt, resetten, dat je soms je computer vastloopt. En dan, tenminste zo heb ik het uitgelegd gekregen. Als je computer vastloopt, dan moet je de zaak even helemaal stopzetten en helemaal uitzetten en helemaal op zwart zetten. En dan opnieuw opstarten. En vaak doet hij het dan weer. Nou ja, zo simpel is het vaak niet natuurlijk. Maar goed, zo simpel heb ik het begrepen. En dat is soms, dat is ook dan eigenlijk bij ons nodig, om werkelijk Gods stem, en dan, ik zou eerder zeggen, zijn woorden te verstaan. Kijk, Gods stem, dat associeer je met je oren, maar Gods woorden verstaan, dat kan je oren zijn, dat kan je hart zijn, je verstand zijn. Ik zal mijn wetten, zegt Hebreeën 10, ik zal mijn wetten, mijn verordeningen, mijn woorden, mijn bedoelingen zal ik in je hart leggen en in je verstand schrijven. En dat is eigenlijk de verhouding waar we naar terug zouden moeten. Of die verbeterd zou moeten worden. Ik heb hier al wel eens eerder gesproken over een tekst uit Hosea 2. Daar wordt dat ook in gezegd. Het wordt zo vaak in het Oude Testament, nou ook in het Nieuwe hoor, wordt gezegd: keer terug naar mij, dan zal ik mij naar jou keren. Kom tot mij. De profeet Joël schrijft erover, Hosea, Jesaja, maar ook in het Nieuwe Testament Jacobus en de Heer zelf ook. Kom tot mij, dan kan ik tot jouw hart spreken, staat er in Hosea 2. Ga met mij, of nee, hij zegt het nog subtieler. Ik wil je graag verleiden om met mij de woestijn in te gaan. Hij zet je niet onder druk, maar hij wil je graag verleiden om tot een relatie met hem te komen die je begrijpt, die je verstaat, dat je zijn woorden, zijn bedoelingen met je leven vandaag, en niet als je dood bent of enzovoort. Nee, vandaag, in je leven vandaag, dat je begrijpt wat hij voor jou bedoelt. Geef ons heden ons dagelijks brood. Ja, wij eten trouwens tegenwoordig altijd crackers, dus dan klopt dat niet meer. Maar dat geef ons heden ons dagelijks brood, dat is dat je het leven, het brood des levens ontvangt. En dat je dan begrijpt hoe iets in elkaar zit, dat je dan begrijpt hoe het in je gezin gaat en hoe de Heer dat wil veranderen en verbeteren. Hoe je relatie met een ander in de gemeente, hoe hij dat wil veranderen en wil verbeteren en wil zuiveren. Ik heb twee teksten meegenomen, allebei uit Johannes 14, dat Jezus zegt, u kent dat hoofdstuk waarschijnlijk wel, van ik ga naar de Vader en in het huis van mijn Vader zijn veel woningen. Daarmee wil ik jullie troosten. Als het niet zo zou zijn, dan zou ik het jullie gezegd hebben, zei hij. Want ik ga heen naar de Vader en daar kunnen jullie nu niet komen. Maar ik kom weer terug en dan zal ik in jullie zijn. En dat is de ontvangenis van de Heilige Geest. En dat is dit. Als de Vader terugkomt, of als Jezus terugkomt, dan zegt hij dit. Jezus is naar de Vader gegaan en hij is één met de Vader, zoals hij in het hoge priesterlijk gebed zegt. En hij komt terug in de gedaante van de Heilige Geest, samen met zijn Vader. En dat is dat hij terugkomt, ontvangen van de Heilige Geest, dat is zijn relatie met ons. Dat de Heilige Geest in ons leven komt en ons gegeven wordt om alles wat Jezus heeft gezegd, om dat ons in herinnering te brengen, ons dat te geven. Johannes, de kleine brieven van Johannes, daar zegt hij een keer van, laat niet zoveel mensen jouw leraars zijn. Want de zalving, dus het ontvangen van de Heilige Geest, die zal jou leren en in alle dingen wijs maken. Dus, kijk, je mag best boeken lezen en je mag best veel preken luisteren. En dat is nu ook zo. Maar het gaat erom dat in je eigen leven de zalving van de Heilige Geest, het ontvangen van de Heilige Geest, dat die jou gaat leren. En dat die jou zijn woorden gaat geven. En dan die tweede tekst. Dat zegt hij dan direct eigenlijk achter. Hij zegt dus, als je mijn woord hoort en dan ernaar handelt, dan heb je mij lief. Als je het een beetje wetmatig leest, dan krijg je misschien hier een schuldgevoel van. Dus als je Gods woord hoort en ernaar handelt, dan heb je mij lief. Maar hij bedoelt niet jou een schuldgevoel aan te praten, maar hij zegt van, als je in de omgang met mij mijn woord voor nu hoort en begrijpt, je kan dat door te lezen, de Bijbel lezen, je kan het door te gaan wandelen en met de Heer te gaan praten enzovoort, dat als je mijn woorden hoort, en dat zijn woorden van leven, dan wil je eigenlijk niets liever dan daarnaar handelen. En dat bedoelt hij. Op het moment dat je Gods woord hoort en dat je ervaart, Heer, u hebt dat zelf tegen mij gezegd, dan wil je graag daarnaar handelen. Zo is het in een liefdesrelatie altijd. Je wil toch uit liefde naar de ander liefhebben door de ander te geven wat je in je hart hebt. En dan zegt hij ook daarin, ik zal mijzelf aan je bekendmaken. Wat een rijkdom zit er in die woorden. Als je mijn woord hoort, dus eigenlijk is het goed dat er weer een relatie tussen jou en mij en de Heer komt, waardoor je hem leert verstaan. Wat is nodig dan? Dat het eten van die boom van kennis van goed en kwaad, dat stopt. Dat je zegt, Heer, ik wil niet meer luisteren naar wat men allemaal van mij vindt en wat ze allemaal zeggen en wat er in allerlei gesprekken en in allerlei discussies heen en weer gezegd is. Ik wil gewoon in u zijn en begrijpen wat u zegt. En daar wil ik naar handelen. En dan kan het ook zijn dat de Heer zegt van doe maar eens even niks. Je bent altijd zo druk, maar doe maar eens even niks. Want ik wil graag in de stilte, wil ik met jou praten. Wil ik met jou de woestijn ingaan. Hij openbaart zich dan aan ons. Hij maakt zich aan ons bekend. Eigenlijk een wonder dat de Heilige Geest heel concreet is. En dat je niet hoeft te blijven bij, en dat is natuurlijk ook prima, van Heer, ik vertrouw op u en Heer, u zorgt voor mij. En dat geeft natuurlijk ook rust. Maar dat als je een stapje verder gaat, dan zeg je, Heer, wat bedoelt u eigenlijk daarmee? En wat bedoelt u met deze situatie? En waarom zijn we als gemeente in de afgelopen 2 jaar in zulke situaties terechtgekomen? Ik denk dat de Heer ons terug wilde brengen naar zijn hart. Want je kunt over alles een mening hebben. Je kunt zeggen, zo vind ik dat het moet en zo vind ik dat het moet. En als het zo niet gaat, ja, dan hoeft het voor mij niet meer. Nou ja, al dat soort. Terwijl de Heer zegt, als je vanuit hem handelt, vanuit zijn rusten, dan zegt hij, als er iemand is die een mijl met u wil mee, die vindt dat je 1 mijl met hem moet meegaan, ga er 2. Als iemand vindt dat de kinderdienst zo moet, of dat de muziek zo moet, of dat dit zo moet, ga er 2. Ga 2 mijlen mee. Van op het moment dat je daar tegenin gaat, dat zegt Jezus achter die dingen, hij zegt daar ook nog, als iemand jouw jas wil hebben, geef hem, geef er nog 1 bij. Als iemand van je wil lenen, Ja, dan moet het nog gekker worden. Weiger het niet, zegt de Heer Jezus. Niet om ons een hoeveelheid goede werken te laten doen. Maar hij ziet het werk van de boze daarachter. Dat niet alleen. Maar de leiding door Gods geest blijft intact als je zegt van nou, ik ga 2 mijl. En op het moment dat je eet van de boom van kennis van goed en kwaad, ja, die kerel, die vertrouw ik niet. Ja, waar is de Heer dan? De Heer trekt zich terug. Want dat is niet de wijze waarop de Heer met mensen omgaat. Hij zegt aan het eind van datzelfde stukje, zegt hij, weersta de duivel niet. En denk, ja, Petrus die zegt, weersta de duivel en hij zal van je vliegen. En Jezus zegt daar, weersta de duivel niet. Petrus heeft het over de geestelijke werkingen in je innerlijk en in je hoofd. Als die aanklacht willen brengen of depressie, weersta de duivel en hij zal van je vliegen. Jezus heeft het over mensen die iets van je vragen en die in je omgeving zijn en die... Weersta die mensen niet als ze iets van je vragen, maar geef. Want op die wijze blijft de relatie met God intact. En dan zal de Heer in zijn relatie met jou het dubbele teruggeven. Misschien wel 3-dubbel. Hij openbaart zich aan jou. En wat gebeurt er dan vaak direct op het moment dat je dan... dat de relatie met de Heer tot stand komt. En daar mag je het best even langer over doen dan je soms denkt. Van Heer, en wees daarin concreet. Heer, ik wil u begrijpen. Ik wil u horen. Ik wil uw bedoelingen ontvangen. En niet zo algemeen van ik zorg voor je, maar voor dit of voor dat of voor dat of voor zo of voor zus. Dan gaat de Heer ook jou helpen in dat proces van reinigen van al die wetmatigheden. Dan gaat de Heilige Geest aangeven wat je kunt veranderen, of wat je kunt verbeteren, of wat je niet meer moet doen. De Heilige Geest zal je leiden dan. En dan is je omgang met de Heer wordt langzamerhand zuiver, los van elk oordeel. Ik heb ook nog wel eens, Lucie zei me dat vaak, dat ik in het verkeer, daar had ik nog wel eens allerlei commentaar op andere weggebruikers. Tjonge, wat een oen, dat hij dat, nou ja, en dan weet je wel, zo gaat dat vaak. Je hebt zoveel dingen bij je die je mee hebt gekregen, zeg maar, in je opvoeding. Onze cultuur. Elke cultuur heeft zijn wetmatigheden en zijn eisen en zijn verplichtingen en zijn verwachtingen. Wij waren een keer in Gambia bij onze kinderen die daar werkten. En toen was er een maaltijd aan het eind, dat we weg zouden gaan. En toen had een vriendin van onze dochter, die had zo'n... Een Gambiaanse. Die had een hele grote pan gemaakt. Nou, van een meter doorsnee. Even kijken, zo. Hè? Niet te veel overdrijven. Met een soort nasi. En er waren ook allerlei stukjes kip. Of stukken kip die zaten laag in het midden. En toen, nou, toen begonnen ze te eten. En toen kregen de Westerlingen kregen een lepel. Maar al die anderen, joep, die pakten zo. Met hun hand pakten ze. En dan gingen ze zo eten. Ik denk, nou ja, stel dat bij ons gebeurt, dat Marinus en Annie bij ons op bezoek zijn en beginnen met hun hand in de pan te graaien om te eten. Dan is het toch wel, dan zeg je, nog een voorbeeld, ja, dus het is natuurlijk een beetje lachwekkend, maar stel dat ik hier in mijn zwempak staan zou hebben. Ja, in mijn zwembroek. Ik denk niet dat u dat leuk gevonden zou hebben. En dan zou eigenlijk alles wat ik... wat ik zou zeggen, dat kunt u eigenlijk niet goed meer horen, want u ziet steeds mijn zwembroek. Dus wij zijn zo geprogrammeerd om naar de wetten en de afspraken van mensen te handelen. En de gewone regels, die doe je natuurlijk, daar maak je ook niet druk om. Maar het gaat erom dat je de leiding van de Heilige Geest leert begrijpen en verstaan. Samuel, dat duurde een paar jaar voordat hij, nadat hij geboren was, voordat hij Gods stem hoorde. En eerst dacht hij dat het de mensen waren, dat hij de priester Eli het was. Maar na een paar keer zei Eli, nee, het is Gods stem. En dat is een relatie die mogen wij gewoon van God verwachten. Dat hij die relatie in ons leven brengt, herstelt. Dat we door hem kunnen wandelen en leven. Hij heeft die twee mensen, de innerlijke die naar Gods wil handelen en die uiterlijke die allerlei regels nog wil volgen en gaat volgen omdat hij onder dwang staat. Hij heeft die twee tot één nieuwe mens geschapen in zichzelf. Die scheidsmuur overwonnen heeft. Dus als er staat, Jezus offer maakt ons vrij, waarvan? Van die scheidsmuur, van de wet die scheiding maakt in mijzelf. Zodat je niet doet wat je eigenlijk zou willen. En dat je doet wat je niet zou willen. Goed. Wat is namelijk het doel daarvan, van die eenheid in jezelf? In het Oude Testament begint Jezus, dacht ik, in Deuteronomium 4... Hoor Israël, de Heer uw God is één. Gij zult de Heer uw God lief hebben met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand en met al uw kracht. En dan staat er, of daarvoor staat dus, hoor Israël, de Heer uw God is één. En datzelfde gebruikt Jezus ook in het hoge priesterlijk gebed. Vader, zoals wij één zijn, bid ik ook dat zij ook één zijn. En wordt dan bedoeld met één zijn? Dat is niet dat we allemaal samen eens met elkaar zijn en dat we bij elkaar zijn en dat is eigenlijk de toren van Babel. Eén in de kracht van mensen. Maar één zijn wil zeggen dat onze innerlijke en ons vlees, onze innerlijke mens en onze uiterlijke mens, één geworden zijn. Dat wij doen wat in ons, door de leiding van de Heilige Geest wordt ingegeven. En dat wij spreken zoals wij uit die eenheid met Christus hebben geleerd en hebben ontvangen. In Efeze 4... Vers 13 staat ook dat wij toegroeien naar zijn beeld, hè, staat er. Maar er staat daarvoor dat wij komen tot de volle eenheid van ons geloof. Ik denk, dat wij komen tot de eenheid van ons geloof, wat betekent dat? Het staat er wel duidelijk in de GBN, dat is de Goed Nieuwsbijbel, daar staat dat wij komen tot de eenheid van ons geloof en staat er de eenheid van de volmaakte mens. Dat men uiterlijk en men innerlijk één is. En dat was nou namelijk ook de kern van het overwinnen van Jezus van de duivel, dat hij één was. Want hij zegt, ik wil graag de wil van mijn vader doen. Mijn voedsel, mijn spijze is de wil van mijn vader te doen. Ik hoor steeds wat de vader mij zegt. En daar handel ik naar, zegt hij. En de duivel probeert juist ons vlees, onze begeerte, ons verstand, onze wil, onze eigen menselijke kracht, ons gevoel, dat is ook zo belangrijk, ons gevoel, en ons verstand, wat allemaal menselijk ontwikkeld is, maar wat onder de heerschappij dient te komen van die nieuwe schepping. En dat die nieuwe schepping heerst over mijn verstand en mijn gevoel en mijn wil en mijn begeerte. En dat maakt mijn leven sterk ten opzichte van de boze. En dan overwin ik de boze. Jezus zegt, wees niet bevreesd, want ik heb de wereld overwonnen. Dat is niet China of Japan of zo. Ik heb de wereld overwonnen, dat wil zeggen, ik heb de werkingen in het wereldse denken en het wereldse voelen en het aardse leven en bezig zijn met wat ik kan bereiken en wat ik kan begeren en wat ik allemaal moet weten. Dat zegt Paulus trouwens ook in 1 Korinthe 13. Als ik alles wist wat te weten was, maar had de liefde, had de relatie met God niet, dan was ik schallend koper. Tot die eenheid groeien naar hem toe. En dan begrijp je zijn woord. Kan dat die tweede nog even terug? Dan begrijp je zijn woord. Wat hij in de relatie met jou, wat hij bedoelt. Ik heb wel moeten leren dat ik soms, als ik de Bijbel lees, dat ik niet zomaar in 10 minuten tijd snap waar het over gaat. Maar ik heb moeten leren om te zeggen, Heer, ik snap niet wat er staat. Maar ik wil het wel begrijpen. Ik wil wel dat u mij daarin duidelijk maakt wat uw bedoeling is. En hoe u daarin laat zien hoe ik moet handelen. Als je mijn woord hoort, dus dat is eigenlijk de sleutel. Als je mijn woord hoort, terugkomend in de relatie met God. God zoeken. God bidden. Het kan zijn dat het even duurt, maar op een gegeven ogenblik ben ik van overtuigd. Ik heb het zelf ervaren, maar ook met, en dat is nog niet zo lang geleden hoor, want ik ben ook heel lang bezig geweest met alles wat ik maar prachtig en mooi vond en wat ik deed en wat ik wist en wat ik allemaal. Maar die diepere omgang met God, dat is zo prachtig hoe God dat bedoeld en gemaakt heeft en ook werkelijk concreet maakt in ons leven. En daar geeft hij leiding aan ons leven om op te groeien naar zijn beeld. Op te groeien naar de volwassen mens, de volwassen zoon van God. Zoals Jezus dat ook ondergaan heeft. Naar de mannelijke godsvolheid in ons, de mannelijke rijpheid om te doen naar Gods woorden die hij ons geeft. Jezus zegt, de velden zijn wit om te oogsten, maar arbeiders zijn er weinigen. Kijk, hoe zou je arbeiden in Gods wijngaard als je niet goed leiding krijgt door de Heilige Geest? Dus het is heel rechtmatig dat je zegt, Heer, ik wil dat ontvangen. Ik wil van u ontvangen, heldere, duidelijke leiding van uw Heilige Geest. Dat wat ik dan doe, wat ik dan zeg en wat ik voor anderen kan betekenen, dat het veel meer inhoud krijgt dan wat ik nu met mijn goede werken doe. Nou, ja. Wat valt er nog aan toe te voegen? Ik vind het zo liefdevol dat in die eerste paar woorden, als je mijn woord hoort, dat de Heer niet zegt van ergens anders staat, wie mijn wil doet, die zal het Koninkrijk Gods binnengaan. Daar zit dus een voorwaarde aan dat je Gods wil moet doen. Dat is natuurlijk ook wel zo, maar hier staat dat je eerst mag verwachten dat je zijn woorden hoort. In je verstand, in je gedachten, En dat, want dan kun je ook naar dat wat hij jou geeft, kun je ook daarna handelen. Maar als je zomaar als een wilde Gods woord wil uitvoeren, dan, ja, dan begin je hieraan en daaraan en daaraan. En dan heb je tientallen, de honderden, duizenden wetmatigheden die je uit de Bijbel kunt halen. En daar word je helemaal niet goed van. Maar het gaat om de woorden die God jou geeft in de omgang met hem. Nou. Amen. De Heer zij met u om het om die weg te vinden en daar Gods rijkdom te ontvangen.